Volgende week in de sneak peek van de podcast zit waarschijnlijk een sneak peek, dan wel dan niet, een preview over misschien wel een apparaat dat misschien wel naast mij staat zonder dat ik dat wil bevestigen, nog ontkennen, meneer de rechter.
Super duidelijk.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout, we zitten lekker met z'n viertjes deze week. We hebben Erik van Ballengooien.
Hoi.
Jurjan Ubachs.
Hallo.
En Arnoud Wokke.
Hoi.
En we gaan het vandaag hebben over onder andere VR. Er is veel te doen om VR de laatste tijd. Natuurlijk het hele verhaal van Oculus die de Facebook-accounts verplicht maakt. Maar ook nieuwe hardware, de Oculus Quest 2. Wij hebben hem binnen. Sterker nog, vanochtend hebben Erik en ik hem al eventjes aan de tand gevoeld. En Erik is er dit weekend ook wat druk bezig mee geweest. Dus daar gaan we het over hebben. Maar eerst de highlights. En ja, Jur, laten we dan gewoon meteen bij jou beginnen. Want die van jou wint gewoon, denk ik.
Ja, ik heb dus Star Wars Squadrons gespeeld. Dat was echt heel tof.
Wacht even. Dat hadden wij niet afgesproken dat je highlight was.
Nee, dat klopt. Nee, ik ga hem gewoon. Ik weet niet. Zeg even als hij in
voor
beeld
de
komt.
Voor de mensen op YouTube zien nu een bekend logootje in beeld schijnen.
Ja, ik kan mijn eigen beeld niet zien. Dus ik hoop dat het zo een beetje in beeld staat. Nee, naast mij staat een werkende, fully functional Xbox Series X. Die is begin deze week bij mij binnengekomen. Dat hij eigenlijk vorige week al op kantoor geleverd had moeten worden. Maar FedEx-problemen, whatever, maakt allemaal niet uit. Hij is er nu. Hij doet het ook. En ik ben, as we speak, bezig om de eerste Optimized for Series X game binnen te halen. Meer dan dat mag ik er ook eigenlijk niet over zeggen. Want daar hangt gewoon een streng embargo aan. En we mochten wel zeggen dat we
hem
hebben.
Volgens mij moeten we ook uit beeld nu gaan schuiven. Want ik heb de klok gelet. Maar mocht ze 30 seconden
limiet,
laten zien.
Voor social posters is inderdaad een limiet dat je hem mocht laten zien. Maar na 30 seconden moest je hem weer uit beeld halen. Dus say goodbye.
Dag Series X. Dus nee, voor mensen die niet op YouTube kijken, je hebt niet enorm veel gemist als je mag zien. Hè? Hij stond even in het webcambeeld van Jur.
Nou ja, de sneak peek doen we natuurlijk altijd aan het einde. Maar volgende week in de sneak peek van de podcast zit waarschijnlijk een sneak peek over, dan wel dan niet, een preview over misschien wel een apparaat dat misschien wel naast mij staat zonder dat ik dat wil bevestigen, nog ontkennen. Meneer de rechter.
Super duidelijk.
Nee, het is tof. Het is leuk. Het is next gen. Altijd leuk om binnen te krijgen. En ja, goed, wat we er verder van vinden. En moet ik trouwens bijzeggen, er zijn natuurlijk meer partijen in de wereld, niet in de Benelux, maar wel in de wereld, die dit ding hebben. En een aantal dingen vallen niet onder dat embargo. Heb je waarschijnlijk, als je deze podcast luistert, al lang en breed gelezen, links en rechts. Bijvoorbeeld over de laadtijden. Nou ja, goed, hij is natuurlijk overal wel in beeld gebracht. Dus dat staat allemaal online, maar in de loop van volgende week dan komt er meer naar buiten over de Xbox Series X.
Sterker nog, ik heb een soort documentje gezien online met een heel gameplan. Wat jij gaat ermee aan de slag en Paul gaat dingen doen en voor mij gaat Julian dingen doen en Erik. We hebben een soort brain trust binnen de redactie opgebouwd om de ding virtueel uit elkaar te trekken, denk ik.
Ja, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk 1 september zijn we natuurlijk overgestapt naar Tweakers 2.0. En veel belangrijker zijn wij versterkt met een aantal mensen die veel, veel, veel meer van hardware af weten dan ik. Dus in dit geval dan Thomas en Reinoud, die zaten er ook bij. Denken ook mee. Nou, die gaan volgens mij voor de preview nog niet echt heel veel doen, maar die zijn al wel bezig met wat plannen die dan tegen de tijd dat de review er is tot wasdom moeten gaan komen. Dus ja, nee, bij dit project, vanuit mijn perspectief gezien, ik doe natuurlijk gaming vooral met Paul meestal, is eigenlijk heel goed te merken hoeveel extra capaciteit we nu hebben op dit vlak. En nou ja, mede dankzij Erik, die natuurlijk dan de coördinatie doet en die dus ook mensen heen en weer kan schuiven tussen projectjes, zeg maar. Is ineens goed te merken wat we allemaal extra kunnen doen. En hopelijk gaat dat hele toffe content opleveren. Eerst volgende week met de preview en dan begin november met de review van de Xbox Series X en tegen die tijd hopelijk ook de S. En ja, PlayStation nog even afwachten, daar hebben we nog niet heel veel duidelijkheid van, maar dat komt te zijn tijd vast ook wel goed.
Dus Sony, als jullie luisteren, je concurrent staat er al. Zeg het maar alleen.
Nou, ik weet dat de PR-mensen van hun PR-bureau die daar dan nog tussen zitten hun uiterste best doen. En ik wil niet zeggen dat ik een hotline heb met ze, maar als er iets te melden valt, dan hoor ik het vast. En ik denk dat ze weten dat we hem heel graag willen hebben. Dus dat volgens mij hoef je dat niet uit te leggen.
De komende weken en tot eind van het jaar heel veel next-gen consoles, games, alles.
Ja, en mijn vriendin trouwens was alvast geschokt. Die kwam binnen. Nou, hij staat nu dan op tafel. Deze tafel is tevens onze eettafel. Onder alle zooi die om me heen ligt, kunnen we soms eten. En ze kwam binnen en het eerste wat ze zei van, Jezus, wat lelijk. Moet dat ding straks jarenlang onder onze televisie gaan staan? Ik zeg, ja.
Heeft ze de PS5 al gezien?
Zeg je? Nou ja, dat was inderdaad mijn volgende stap. Die PlayStation 5 die torrent hier nog eens een stuk bovenuit. En hij zal iets minder breed zijn, maar wel zeker hoger. Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat. Ik ben benieuwd of die past überhaupt. Dit is al een flinke unit.
Dus, dan moet je gaan verhuizen voor een nieuwe console. Dat is dan maar zo.
Die PlayStation 5 hier, die is toch ook al echt bedacht om ook liggend gebruikt te worden. Dus die kan je plat gooien als je dat zou willen. En dat is hier toch moeilijker bij, lijkt mij.
Nou, hij heeft aan de beide kanten heeft hij wel pootjes, hoor. Dus je kan, zit aan de, nou, zoals ik heb hem dus nu verticaal staan en heb je gewoon pootjes aan de onderkant. Maar aan wat voor mij nu aan de rechterzijkant van de ding, even als je van voren ziet dan, er zitten ook rubberen dingetjes ten teken dat je hem dus ook gewoon op zijn kant kan leggen. En dat is bij mij
dus
ook nodig.
Nog steeds wel vrij hoog dan ook.
Er zullen zeker televisiemeubels zijn. Ik zal hem straks even nameten, maar ik heb niet een rolmaat naast me liggen. Maar er zullen vast televisiemeubels zijn waar die lades die onder je televisie staan, daar gaat hij niet in passen. Dat kan zomaar.
Die zijn dan gemaakt voor een DVD-speler of zo en daar torrent die
De oude consoles, de PlayStation, noem ze allemaal maar op. Ik denk dat de eerste...
De Super Nintendo.
Xbox, de echte oude Xbox, die ik ook wel liefkozend videorecorder noemde, die is dunner. Dus dan heb je een referentiekader. Wow. En als die er niet in, als die met moeite inpast, ja, dan gaat het niet lukken.
Want dat was wel een dikke mofo, die oude Xbox.
Ik denk dat mensen bij IKEA in Zweden gewoon al heel lang aan het tekenen zijn voor een nieuw meubel, sinds ze weten hoe breed die
is. Sterker nog, IKEA Microsoft betaald heeft om iets dikker te maken, zodat alle mensen een nieuwe kast nodig hebben.
Nou, dat was heel slim dan van ze.
Ik denk, zeg er maar bij, maar.
Erik, en bovenop dat meubel komt dan een tv te staan. Ik probeer een brug te maken naar jou. Ja, je ziet het.
Nice, ja.
En als dat nou een Samsung tv is in de toekomst, wat voor techniek zit er dan in?
Ja, dat is voor de lange termijn is het uiteraard koffiedik kijken. Maar er was natuurlijk het verhaal eind vorig jaar, begin dit jaar, dat Samsung met QD OLED zou gaan komen op relatief korte termijn, waarbij Samsung Display, dus de mensen die de televisies maken, Samsung Visual Display, dus de televisiebouwers, die hebben daar nooit wat echt over gezegd. Maar we weten wel dat er echt hard wordt geïnvesteerd door Samsung Display, dus dat is de kant van het bedrijf die echte panels bouwt, in nieuwe technologieën, met name QD OLED. En dat is feitelijk OLED's op de achtergrond met daarvoor een quantum dot filter die voor de kleur zorgt. Is een andere technologie dan wat Samsung's concurrent LG gebruikt, maar ook wel op basis van OLED met ook alle voordelen daarvan, dus oneindig contrast. Maar het lijkt er nu toch op dat in ieder geval voor volgend jaar nog niet gaat gebeuren bij Samsung, maar dat ze meer gaan inzetten op microLED. En dat is weer wat... Nee, zeg ik fout. MicroLED is iets waar ze ook mee komen, maar dat is heel erg duur voorlopig. Dat zijn losse ledjes die dus ook allemaal eigen...
Dan is ook elke pixel is dan een ledje, net zoals bij OLED, maar het is niet een organische LED, maar een ander soort
precies.
LED.
Precies. Ja, gewoon een anorganische LED. Alleen dat is heel moeilijk heel klein te krijgen, dus je kan de hele grote schermen mee maken die heel erg hoge resolutie dan ook hebben, wel gewoon 4K.
Was er een IFA geweest dit jaar, dan hadden we hem waarschijnlijk zien staan. Want als je naar de stands van Samsung al 2 jaar op beurzen gaat, dan hebben ze vaak een gigantische muren... Ja, waar je niet zoveel aan hebt als thuisgebruiker.
Ja, want op CES begin dit jaar, de laatste beurs die er wel was, stonden ze er dus nog wel. Maar goed, dat is echt gewoon... Die prijzen daarvan krijgen ze niet naar een niveau dat zelfs eredivisievoetballers dat kunnen betalen, om het zo maar te zeggen. Dus wat ze nu gaan doen als een soort tussenstap waar het op lijkt, is weer een andere term, namelijk mini-LED. Ja, en dat is eigenlijk gewoon nog steeds LCD, alleen dan met veel meer zones. Dus met kleine ledjes als backlight. Dus met niet honderden zones, zoals wat nu vaak het geval is bij de duurste modellen met de 4-way local dimming backlight. Maar met duizenden zones. Dus dan kan je veel nauwkeuriger dimmen en dan is ook een hoger contrast bereiken. En dat is, want vorige week was er een grote OLED World Summit, waarop onder andere verschillende analisten hun eigen forecast voor volgend jaar gaven. En met bedrijven die er over het algemeen wel echt heel goed geïnformeerd zijn. En die zeiden dus, QD OLED gaat hem volgend jaar echt niet worden. Samsung gaat inzetten op mini-LED. En dat is dus wel, ja, wel weer een tussenstap, maar ik denk wel weer een stap de goede kant op, zolang Samsung dus inderdaad nog geen self-emissive displays heeft.
Maar wat dus, je zegt nu bij een high-end full array local dimming backlight tv, mooie mondvol, een fault,
ja.
Daar heb je nu honderden zones, vaak.
Ja, dan moet je denken aan orde grootte 400 tot 600 zones.
En dat gaat nu gewoon een nulletje erachter.
Ja, dat kan. Dat kan zelfs tot duizenden. TCL doet het onder andere al. En dan kan je dus veel nauwkeuriger dimmen. Maar het zit nog altijd niet op pixelniveau natuurlijk. Dus je hebt nog altijd wel dat als je een heel klein wit... bijvoorbeeld een ster hebt op een zwarte achtergrond... dan zie je nog altijd wel iets van blooming eromheen. Dus het is nog niet perfect. Maar het is wel een stap in de goede richting. En het is ook een technologie die dus wel energiezuinig kan zijn... en tegelijkertijd heel hoge lichtopbrengst mogelijk maakt. Dus je hebt eigenlijk de voordelen van wat Samsung nu heeft. Dus die hoge lichtopbrengst. Samen met het brede kleurbereik van hun Quantum Dot film... Alleen dan in combinatie met een contrast dat meer opschuift richting de concurrentie met OLED-televisies.
En is dit ook niet heel duur? Ik dacht dat valt tv's of schermen in het algemeen ook. Hoe meer zon is, hoe meer duur.
Ja, het TCL laat zien dat het niet super duur hoeft te zijn. Die schermen worden volgens mij niet officieel in Nederland geleverd. Maar dat zijn LCD-televisies die qua prijs concurreren met OLED's. Dus het zit uiteraard niet in de... Het komt niet in de goedkopere televisies. Maar dit gaat dus waarschijnlijk de top range van Samsung voor 2021 worden.
Ja, en maar dat QD-verhaal dan. Oh, Arnoud?
Niet te vergeten, er is een heel grote fabrikant die nu heel erg hard aan het pushen is op mini-LED. En dat is Apple.
Ja, die wil
dat zijn natuurlijk geen tv's, dat zijn tablets en Macs waarschijnlijk. Maar als we de geruchten moeten geloven, en die gaan nu al, ik denk, minstens een jaar of twee. Dan zien we voor het einde van het jaar hun eerste product met mini-LED-scherm. Een iPad Pro, heb ik gehoord, maar wie weet. En dat zijn dus schermen in de orde grootte 12, 13, 14 inch. Die dat dan hebben. En ja, als het op die grootte kan en voor die prijs... want Apple gaat natuurlijk niet €8000 vragen voor een iPad Pro.
Je weet het nooit met Apple, hè?
Dan kan het hard gaan. Ik bedoel, als er zoveel interesse in is... en die productiecapaciteit wordt opgeschroefd... dan zie je dat er in industrie gewoon dingen gebeuren. En ik denk, Erik, dat dat hier ook wel kan gaan gebeuren, toch?
Ja, volgens mij is dat ook aan de hand. Want mini-LED is op zich niks nieuws. Dat kleiner maken van die LED is natuurlijk al jaren gaande. Alleen de massa, dus de productiecapaciteit neemt toe. Er wordt in China door een aantal fabrikanten echt hard in geïnvesteerd... waardoor de prijs dus heel erg omlaag gaat. En het nu dus daadwerkelijk gewoon kostentechnisch mogelijk is... om dat in televisies te stoppen die dus niet inderdaad een tweede hypotheek vereisen.
Maar kun je met dit aantal zones... want er zijn mensen die een full array local dimming backlight tv hebben... die weten ook wel... Als je bijvoorbeeld ondertitels gaat weergeven, dan zie je inderdaad blooming daaromheen. Kan je met mini-LED zo ver komen dat al dat soort nadelen die we nu kennen, dat die gewoon niet meer zichtbaar zijn? Of zit je dan bijna op per pixel emissie?
Dan zit je wel in de buurt van per pixel. Bij de mini-LED televisies die ik tot nu toe heb gezien en dan de demo's die fabrikanten tonen, zijn expres zodat je dus niet dat soort scenario's hebt. Hè? De witte ondertiteling die op een zwarte achtergrond aan en uit flitst. Het is een stuk beter dan wat je met honderden zones hebt... maar je blijft wel iets van blooming houden. Dus het is zeker nog geen OLED qua pixelcontrast.
En uiteindelijk gaat dus ook Samsung daar toch heen... want ze geven al jaren af op OLED op grote mate. Dus dan krijg je al het verhaal van... ja, maar nee, dat wil je helemaal niet... want te lage lichtopbrengst en het slijt. Maar uiteindelijk achter de schermen wil Samsung natuurlijk ook gewoon... per pixel dingen gaan aansturen, toch? Dus de toekomst is toch OLED... Display.
Ja, alleen natuurlijk een heel ander soort OLED... met niet de nadelen wat LG wel heeft. Ja. Als je het natuurlijk aan Samsung vraagt. En Samsung Display, dus de tak van het bedrijf die de panels maakt... die is dus ook echt al heel erg aan het investeren op dat QD OLED. Maar het is mij onduidelijk of dat nu gewoon nog niet productierijp is... of dat het nog te duur is. Dat komt natuurlijk op hetzelfde neer. Of dat Samsung de televisiekant, dus de consumentenkant... gewoon zegt van nee, we willen hier nog niet aan... Maar QD OLED is feitelijk dus ook een OLED-technologie, dus self-emissive... met een aantal voordelen boven het white OLED van LG.
Ja, dus de toekomst is OLED, waarschijnlijk, in een vorm.
In een vorm. Maar aan de andere kant, kijk, het feit dat het nu er nog niet aan lijkt te komen... in ieder geval voor de korte termijn, geeft misschien ook aan... dat de productieproblemen die daarbij zijn... of misschien de levensduurproblemen die daar in ieder geval tot voor kort waren... dat die nog steeds niet opgelost zijn. Dus dat is... Het is altijd een klein beetje slag om de arm houden.
Ja, oké. Maar in ieder geval mini-netjes voor volgend jaar, duidelijk. Arnoud, ja, het begint traditie te worden, hè? Dat zeggen we altijd tegen mensen. Jongens, kom in de podcast, bereid wat voor. Zeg eventjes wat je highlight wordt. En Arnoud, die heeft zoiets van, ik ben Arnoud Wokke. Dat doe ik niet, hoor. Ja, dus verras ons.
Dat is niet de reden. Ik ga het natuurlijk hebben over het advies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... wat gisterochtend, woensdagochtend, naar buiten kwam... over onze allerfavorietste techgiganten... Apple, Facebook, Google en Amazon. Want ze doen daar groot onderzoek naar... of zij misbruik maken van hun marktmacht... op diverse manieren. En die commissie die maakt geen wetten zelf. Dus het is echt een advies. Die zegt, ja, dat doen ze inderdaad. Ze maken allemaal misbruik van hun macht om kleine concurrenten hun wil op te leggen, prijzen hoog te houden, et cetera, et cetera. En ik vond dat een grote stap, want ik zie in Europa wel vaak politieke wil om iets te doen aan die techmonopolies. In Amerika leidde dat tot nu toe tot niks wat echt zwart op wit op papier stond. Ze hadden een hoorzitting deze zomer met alle CEO's. En nu ligt er dus inderdaad een advies waar ook consequenties aan kunnen zitten. Het advies is dus ook dat als ze zich er niet aan gaan houden, om ze dan op te breken. Dus dat is dat zijn grote woorden. Nu zitten we vlak voor de verkiezingen, dus de Amerikaanse verkiezingen. Dus ja, dus een statement maken zal er ook bij zitten. Maar dat vond ik wel een groot ding.
Ja, ik zag het statement van Apple, heb ik gezien daarop. Die vonden het allemaal
onzin.
Grote onzin volgens mij. Want zeggen, in geen enkele markt waar wij actief zijn, hebben wij een meerderheid of zo. Of zijn wij een grote speler? Nou, ik weet niet door welke bril jij het bekijkt. Maar voor mij is de helft van de telefoons ongeveer in Amerika al een iPhone.
Ik denk zelfs nog meer, ja.
En de tabletmarkt, wat is er naast een iPad? Dus dat ze met droge ogen zeggen, nee hoor, we zijn eigenlijk maar een kleine speler op alle markten waar we in zitten.
Maar dat is het punt ook, dat is helemaal niet relevant voor de aantijgingen die de commissie maakt. Want het gaat niet over een monopolie op de telefoon- of tabletmarkt, maar een macht over de App Store en wat daarin verschijnt. En de redenering is, en die redenering, dat is dezelfde die Spotify vaak heeft genoemd, is Apple die heeft aan de ene kant een App Store waarin ze apps beoordelen, waarin ze 30% vragen van alle aankopen en abonnementen. Aan de andere kant hebben ze eigen diensten die uiteraard die 30% niet afdragen. Dat is een oneigenlijk voordeel. En dat vindt die commissie dus ook. Die zegt ook in bredere zin, want Amazon die doet niet helemaal hetzelfde, want het zijn fysieke goederen, maar die heeft ook en een plaats waar je dingen kan verkopen. Maar als de verkoop van een bepaald product heel goed gaat, dan maakt Amazon het na en gaat er met de prijs onder zitten. Waardoor die oorspronkelijke aanbieder uit de markt wordt gedrukt. En dat is wat Apple op digitaal vlak ook toch wel meerdere malen heeft gedaan. En ja, dat is nu dus iets wat politiek echt op de kaart staat. En ik denk dat heel veel mensen die rond die techgiganten werken en die dat hebben geconstateerd afgelopen jaar, ik denk dat die er wel blij mee zijn.
Maar wat verwacht je dat er dan nu gaat gebeuren? Oké, het staat op de kaart. We hebben het hier ook al onderling en in de podcast vaak genoeg over. Wat is dan nu voor jou, welke grens is er nu overschreden? Welke stap is er nu gezet?
Nou, er is niet zozeer een grens overschreden vanuit die bedrijven, want die doen niet echt iets anders dan wat ze tot nu toe deden. Maar als dit soort dingen er komen vanuit de politiek, dan is dat wel vaak een soort van voorportaal om wel echt maatregelen te nemen. Dan zie je ook dat er draagvlak voor is om dat te doen. En ik denk ook dat die er inmiddels is. Zowel in Amerika als in de VS. En elke keer komt dat weer een stapje dichterbij. Hè. En je ziet ook langzaamaan die bedrijven wat schuiven met hun beleid. Daar hadden we het volgens mij vorige week of twee weken terug nog over, dat Google in Android 12 het makkelijker gaat maken om app stores van derden te gebruiken. En dan zie je toch dat daar beweging in zit. En dit is weer zo'n push in die richting. En ja, ik vind dat ik ben daar blij mee. Want ik vind dat hun macht, die reikt heel ver. Want als je nagaat van het wereldbeeld wat heel veel mensen nu aanhangen, is dat data een soort van olie van de 21ste eeuw is. En deze bedrijven die hebben vrij veel van de data in handen. En dus heel veel van de grondstoffen om diensten te maken en geld te verdienen. En als je dat een beetje meer kan balanceren, zorgen dat zij hun monopolies niet meer hebben. Ja, ik denk dat een heel gezonde situatie is. En dat kan niet uit andere bedrijven komen, want daarvoor is hun macht te groot. Moet uit de politiek. En nu we dat in Amerika en in Europa zien, zien we dat aan twee kanten van de Atlantische Oceaan. En dat stemt mij hoopvol dat dit de goede kant op gaat de komende jaren.
Ja, ik ben wel dan benieuwd wat ze praktisch kunnen doen. Je gaf het voorbeeld van Apple die zijn eigen App Store beheert en niet aan zichzelf hoeft af te dragen. Je kan moeilijk zeggen, oké, Apple, bepaal wat je voor Apple Music wil hebben en gooi er 30% bovenop. Want dan is het eerlijker geprijsd ten opzichte van Spotify. Dus dan, dat is best een moeilijke. Of mogen zij dan geen door Apple ontwikkelde apps in de eigen App Store zetten?
Tada, ik denk dat je daarop uitkomt. Dus als je uitgaat van het advies dat de maker, de aanbieder van de marktplaats, Sorry, dat is in Nederland een woord wat we associëren met een bepaalde site, maar ze bedoelen het hier echt als...
Marketplace.
Ja, precies. Een plek waar je diensten aanbiedt of producten verkoopt. Dat als je het uitbaten van de marktplaats niet zelf in die marktplaats mag staan. Dus de situatie die je dan krijgt is dat de politiek kan gaan dwingen aan Apple om te zeggen, oké, wat wil je? Wil je de App Store behouden of wil je de diensten behouden zoals Apple Music? Want één van die twee zal eraf moeten, want anders dan krijg je die inmenging. Dus dat is denk ik, dat klinkt vergaand, maar dat zouden ze kunnen doen. Wat zei je?
Nee, dat klinkt heel vergaand om ze voor zo'n keuze te zetten. Omdat, als dat even politiek door je strot geramd wordt.
Ja.
Dat zal Apple ook niet zonder slag of stoot mee akkoord gaan.
Nee, daarom zeiden ze ook van, dit is allemaal dikke onzin. Want ze zien ook welke kant de wind op waait inmiddels. En ze hebben ook hun eigen ontwikkelaars op het iOS-platform ook niet meer helemaal mee. Want daar is ook een hoop onrust over de manier waarop Apple het allemaal doet. En de prijzen die ze hanteren. Dit is wat het is. Ik denk dat het die kant op gaat. Ik denk dat we hierover binnen een jaar zitten. En dat we dan kunnen praten over de vergaande politieke regels die dan worden opgelegd aan techgiganten.
Je merkt wel dat er wat borrelt in dit gebied, op App Store gebied, met Epic, met dit, met nu de wetgeving eromheen.
Ja, ik vond het ook heel opvallend dat als Apple zich verdedigt, want wat je zei, dat doen ze inderdaad. Ze gaan de markt heel breed definiëren. En als verdediging op de vraag als je een app wil maken voor iOS, dan moet dat in de App Store. En zeggen ze, ja, maar als je dat niet wil, kan je altijd apps ontwikkelen voor Windows, of voor Android, of voor Xbox, of voor PlayStation. En ja, goed, dat was tijdens die hoorzitting en je zag bijna die politici met de ogen draaien van, ja, maar een Xbox is geen iPhone. Dat is echt niet hetzelfde.
Dat weten zelfs nog al die bejaarde politici in de Verenigde Staten, dat een Xbox geen iPhone is. Ik wil nog even noemen dat we 7 dagen geleden, maar dan in de avond, hadden wij voor het eerst een digitale tweakers meetup. Dus nog even pure zelfbevlekking dit voor het merk. over smart home. Ik vond, heeft Erik even ingelogd. Ik zag dat Arnoud met een scheef aan meekijken was. Ja, ik vond het echt super vet. We hebben natuurlijk voorheen, door de jaren heen, fysieke meetups gedaan. Hartstikke leuk, heel gezellig. Sprekers, tweakertjes erbij, leuke interactie. Maar dat kan allemaal niet. En toen zijn onze collega's die het altijd organiseren, zijn druk bezig geweest om te kijken hoe we dit online kunnen doen. Daar hebben we een platform voor gevonden. En ik vond het wel oké werk eigenlijk. En ik heb al een soort van sneak peek gehad van de survey-resultaten. Volgens mij dachten de meeste mensen ook, prima toch, digitaal. Verwacht je natuurlijk ook wel van de doelgroep van mensen die toch heel veel digitaal doen. Maar we waren van tevoren een klein beetje bang van, slopen we het misschien? Of gaan we het zeg maar een beetje het /effect, maar dan het tweakers effect. Maar afgezien van een kleine hiccup, bleef het ook nog eens overeind. Dus ik zat waar Erik, voor mensen die op YouTube kijken, Erik zit in de TechHub studio, dus ik zat in die tafel erachter. Mm-hmm. Had een beetje provisorisch ingericht. Dus
want jij hebt zelfs een nieuwe bijnaam aan overgehouden, hè, Bas?
Zullen we die gewoon niet erin gaan houden? Maar
wat was dat ook alweer, Erik?
Ik weet het niet meer.
Ja, op de Abo-dag heb ik al gevlogd en dit was een soort...
dat was de bijnaam. Nu weet ik hem weer. Je zei het magische woord vlog.
We hadden de lobbychat, zeg maar. Dus het was gewoon een YouTube livestream. En het klinkt gek om te zeggen, het was gezellig. Misschien, maar ik vond het heel gezellig. Ik bedoel, ik zit net zoals iedereen veel thuis. Ik had een paar etentjes staan. De komende tijd heb ik allemaal weer gecanceld. Nu dan weer de foute kant op gaat. Komen weinig mensen over de vloer. En toch met z'n allen in zo'n chat zitten en dan een beetje ouwe hoeren over smart home. Het is een soort digitale gezelligheid, vind ik wel. Dat haal ik er echt wel uit.
Jij moet... Sorry, ga maar verder, Erik.
Ik wil zeggen, het is een beetje een afgezaagd ding, maar het is duidelijk gewoon, je bent onder gelijkgestemden. Dus met allemaal mensen die hetzelfde leuk vinden, die dezelfde hobby, in dit geval de smart home hebben of daarmee aan de slag willen. En dat geeft gewoon een hele coole vibe. Ik vond dat ook. Ik heb niet zozeer in de discussies gemengd, maar wel meegekregen inderdaad wat mensen vroegen en hoe ze op jou reageerden en hoe ze op elkaar reageerden. Het was gewoon, over het algemeen gewoon heel top.
Het deed mij heel erg aan vroeger denken dat ik ook altijd op IRC ging zitten. En dan ging ik in een of ander kanaal over wat ik dan tof vond. Nintendo 64 emulation of zo. En dan zat je gewoon de hele dag te idle in zo'n kanaal. En dan zat je een beetje met mensen te praten. Nou, nu gebeurt het op Discord. En toen dacht ik, er bestaat wel zoiets als digitale chatgezelligheid of zo. En dat had ik al een tijd niet meer ervaren. Omdat, we doen alles, hè. We kunnen ook gewoon op zo'n manier elkaar weer opzoeken. Maar ja, ik vond het daarom heel leuk. En ik heb allemaal hele goede tips over smart home dingen gehad. Ik ben het hele weekend bezig geweest met mijn... dat is dan een tweede deel van de highlight, zeg maar. Want mensen gingen dan vragen, goh, wat gebruik je? Ik zei, nou, ik heb een home, maar heb je geen home assistant dan? Ik zei, nou, dat vind ik een beetje ingewikkeld, nooit aan begonnen. En toen had ik echt meteen 30 mensen die allemaal tips gingen geven. Nee, moet je dit, dat, zus, zo. En als je niet uitkomt, dan komen we gewoon bij je thuis en dan komen we je helpen. Oké, lijkt me ook niet corona-proof op dit moment. Maar dus ik ben dus wel dit hele weekend bezig geweest met home assistant up and running krijgen. En ik ben voorzichtig wat dingetjes daarin aan het doen. Ik vind het idee van open source software draaien om je hele huis aan te sturen, wat door een hele grote community onderhouden wordt, wel tof en ook wel fijn. Dat je denkt, nou weet je, dit is open source. Dus als één iemand ermee stopt, dan gaan er 100 anderen mee door. En het werkt ook echt wel goed, maar het is wel weer... het is ook elke keer als ik af en toe weer iets met Linux ga doen, denk ik ook, oh ja, wacht eventjes. Dit is wel... Het is niet zoals een moderne smartphone waar alles gewoon werkt, of een Windows-installatie. Het is wel, oh, even in die config-file duiken. Oh, eventjes even rebooten. Even dit, even dat, even zus, even zo. Oh, eventjes troubleshooten op het forum kijken. Ah, ik heb een spatie te veel gezet in een config-file. Daarom crasht alles. Dus het is wel weer... het is weer heel erg tweaken, merk ik.
Het is hobbyen.
Het is hobbyen. Ik moet dus wel heel erg die fine line doorlopen dat mijn hobby niet mijn vrouw in de weg gaat zitten, dat de lichten niet aangaan en zo. Dus ik heb, nu een soort...
Licht aan omdat je ergens een komma verkeerd had gezet?
Nou, ik kreeg letterlijk, was vanochtend op kantoor en ik kreeg een berichtje op Telegram van, de lichten gaan elke keer automatisch uit. Hoe kan ik ze aan laten staan? Shit. Dus toen heb ik het weer remote, maar eventjes al mijn mooie dingen die niet zo goed werkten als ik dacht, weer even uitgezet. Dus dat is nog work in progress en nog even beta. Maar dus in ieder geval, ik zeg het ook hier omdat een aantal mensen in de chat zeiden van, goh, nou, als je met Home Assistant aan de slag gaat, we horen het vast wel in de podcast. Bij deze, ik ben begonnen. Het zal vast nog wel heel lang duren voordat ik alles over ga zetten, want ik moet er wel echt op kunnen vertrouwen. Maar ja, als er toch zoveel binnen zitten, dan is het leuke hobby, is het leuke tweakerigheid.
Om nog even terug te pakken op die gezelligheid die jij net roept. Ik heb nog een gratis tip voor je, wat nu helemaal hot is bij alle streamers en iedereen die gamet. Among Us, dat is een game. Het is basically weerwolven. En je komt met z'n allen in de server. Nou, alles gaat redelijk automatisch. Maar je kunt natuurlijk ook met z'n allen in een Discord gaan zitten voor het broodnodige en gezellige overleg erbij. Ik denk dat dat een beetje dezelfde vibe oplevert die jij net een beetje beschrijft. Dat was dan vanuit een chatroom. Dit kan natuurlijk op Discord ook met voice en dat soort dingen. Dat is helemaal hip momenteel op internet en erg gezellig.
En het is net zoals van gewoon weerwolven wakker dan. Wat we wel eens op... ook wel op Tickers Event gespeeld hebben.
Ja, met andere namen en andere titels, maar in een notendop komt het overheen.
Oké, nou. Maar een van de dingen die ik in ieder geval veel doe, nu ik noodgedwongen thuis zit en al een paar maanden, is met de Oculus Quest gamen, de standalone VR headset van Facebook, waar ik in een eerdere podcast ook over gepraat heb. Daar is een opvolger vanuit, gaan we het ook zo even over hebben. Maar misschien eerst even, waar staan we nu? Want er is heel veel uitgekomen in het begin. We hadden natuurlijk de Vive, we hadden de eerste Oculus. Er waren ook nog wel wat Windows Mixed Reality dingen. Maar Erik, een beetje idee dat het wel het aanbod langzaam terugloopt.
Ja, dat kan je inderdaad wel zo stellen. De Mixed Reality is op één product na eigenlijk gewoon dood. HP heeft nog de Reverb en komt bovendien zelfs met de Reverb G2... wat een hele toffe headset lijkt te worden. Maar voor de rest is het daar akelig stil op dat front. HTC...
Dare I say Nintendo?
Ja, dat is inderdaad...
Als je het over AR hebt.
Dat is waar, maar ik dacht dat Wout zich met name nu... dat hij zich richt op het PC-verhaal.
Ja, dat denk en ik het, ook, maar ik denk even outside of the box.
Ja, okay, met smartphone VR kunnen we het zo meteen natuurlijk ook nog over hebben.
Nou, voor mij is dat ook redelijk dood. Voor mij heeft Google bekendgemaakt dat in Android 11 dat Daydream, waar ze toch eerst op hadden ingezet met een eigen headset en een eigen controller. En dat is heel op zijn Googles. Heeft ze dat eventjes bestaan. En daarna is dat gewoon weer gecanceld, toch Arnoud?
Ja, klopt. En Samsung die zette natuurlijk heel erg zwaar in op zijn Gear VR. In 2016 kreeg je die bij hun dure telefoons er gewoon bij. Terwijl anderen ervoor moesten betalen. Dus het was duidelijk dat ze daar heel veel aandacht voor hadden. En toen werd het langzaamaan stiller. In 2018 was er nog een keer een goedkopere telefoon die hem ondersteunde en waar hij bij zat. En daarna werd het langzaamaan stil. En inmiddels ondersteunen ze hem zelf ook niet meer. En is dat ook allemaal...
En ik heb het idee dat ik minder vaak zo'n cardboard VR tegenkom. Vroeger was het dan... Ja, ik kom ook minder buiten. Maar ik had wel het idee dat elk bedrijf nu iets... Oh, check onze VR-app op onze cardboard VR die dan gebrand is. Maar dat is ook iets wat al een beetje over de piek heen is. Dus Erik, wat blijft dan over?
Nou, wat overblijft zijn een aantal goede VR-headsets. Want mobile VR, dat was eigenlijk, heeft gewoon denk ik geen hele goede dienst gedaan aan VR als geheel. Zeker dat cardboard, dat was natuurlijk echt een drama. Dat waren dan van die dingen die je in elkaar moest zetten met lensjes waar je gewoon nauwelijks doorheen kon kijken. Het paste niet, dus je kreeg er hartstikke hoofdpijn van, omdat het paste letterlijk niet bij je telefoon. En je telefoon had dan meestal niet genoeg snelheid om die beelden met voldoende snelheid aan te leveren. De tracking was slecht, ja. Dus dat was echt alleen maar disservice voor VR, als je het zegt.
Ik wil even een klein beetje opnemen voor Cardboard VR. De eerste 5 minuten, als je nog nooit iets gedaan had. Kijk, de eerste keer dat ik zoiets was op een Google I.O. op mijn hoofd zette, dacht ik, wauw, hoe kan dit? Net was een telefoon en ik hang hem in een stuk karton. En dan moet je na 5 minuten ook zeker niet verder willen, want dan merk je, oké, na die initiële... en nou, maar het kan wel mensen een soort van enthousiast maken. En dan moet je zeggen, oké, hier heb je nu een echte. Want voor iets meer dan een paar seconden door die lens heen kijken, was het inderdaad niet, word je niet vrolijk van.
Ja, dat Gear VR wat Samsung had, en dat was ook in combinatie met Oculus, dat was hardwarematig een stuk beter. Maar het bleef alsnog je telefoon die je ergens in moest plakken, met dus heel veel gewicht relatief ver van je hoofd af, wat niet in balans was, wat eigenlijk gewoon niet lekker zat. En op het moment dat je dan gebeld was of een oproep kreeg, dan kapte de VR-experience ermee. En überhaupt was je telefoon dus niet beschikbaar. Je accu liep ontzettend snel leeg. Dus dat was allemaal... Het waren volgens mij dingen die kreeg je er dan bij. Want Samsung probeerde in eerste instantie los te verkopen. Nou, dat was niet heel succesvol. Dus toen, wat Arnold al zei, op een gegeven moment zijn ze maar gratis gaan weggeven. Maar ik ken niemand die dat dan meer dan 1 keer of 5 heeft geprobeerd. Of nog aan vrienden heeft laten zien. En dan heeft... ja, precies. En dan denk ik van, daar gaan we echt mee... daar gaan we nou echt wat leuks mee doen. PC-VR, daar zijn natuurlijk wel echt toffe dingen gebeurd. De eerste Rift en de 5, zei je al. Alleen dat waren natuurlijk gewoon echt hele dure systemen. Dat was orde grootte €1000 zo'n beetje.
Ja.
En ook qua setup ingewikkeld. Want die maakte in eerste instantie gebruik van tracking met base stations. Zeker de 5 had je er 2 nodig. Die moest je hoog in je kamer ophangen. Dat moest je allemaal aan elkaar knoppelen met bergen, met draden, met ingewikkelde connection boxes die dan nog weer tussen je videokaart en je VR-headset gingen. Het was allemaal gewoon niet heel erg gebruiksvriendelijk. Dus dat heeft dat bijvoorbeeld ook wel in de weg gestaan. Plus het feit dat die resolutie daarvan ook gewoon niet geweldig was.
En voor mij heeft bijvoorbeeld HTC, die heeft ook voor mij, voor mijn gevoel, de consumenten gaming kant een beetje achter zich gelaten. En met zo'n pro en die met eye tracking, voor mij, waar het geld nu zit, is gewoon de industrie. En grote bedrijven inderdaad met veel geld en die dan trainingsprogramma's willen gaan opzetten en dat soort dingen.
Ja, de HTC heeft natuurlijk nog wel geprobeerd ook volgens mij vorig jaar of het jaar ervoor met die Cosmos en die verschillende varianten daarvan. Dat was ook een apparaat dus met inside-out tracking, dus een headset die geen externe base stations meer nodig had, maar die moest het opnemen op dat moment tegen de Rift S, wat zo'nzelfde concept was. Dus ook een headset voor de PC met een kabel, maar zonder allerlei andere tirelantijnen die je in je kamer moest optuigen. En die was eigenlijk gewoon op bijna alle punten beter en was ook aanzienlijk goedkoper. Dus daar heeft HTC... ik weet niet wat het nu met HTC staat. Ze hebben het officieel nog steeds, maar ik heb niet het idee dat het echt lekker loopt bij hen.
Ja, de laatste keer dat ik een bericht heb getikt over dat er een 5 uitkwam, was dat inderdaad dat het alleen uitkwam voor de zakelijke markt en dat je zelfs zonder KVK-nummer dat hele ding niet kon bestellen. Dus dan heb je de consumentenmarkt denk ik wel redelijk achter je gelaten als je het op die manier al beperkt. Dus ja, dat is wel een stevig teken, denk ik. Ja.
En dan had natuurlijk ook nog...
Ik vond de 5 zeker nog. Ik heb hem zelfs nog even uit de kast gehaald van de week. Dus ik bedoel, ik ben nog steeds fan van de 5, maar... Helaas.
Ja, sterker nog, de tracking, want we zeiden het al, met al die base stations was een beetje gewoon een gedoe om neer te zetten. Maar de tracking is wel zelfs superieur aan wat je nu dus hebt aan apparaten met inside-out tracking. De tracking van je controllers hebben we het dan dus over. Je kan ze letterlijk achter je rug houden, boven je hoofd, achter je hoofd. Hij weet gewoon altijd waar je controllers zijn.
Ja, en ik vond ook de manier, zeg maar, kijk, natuurlijk inside-out tracking maakt alles makkelijker. Maar bijvoorbeeld het vrije rondlopen wat je dan hebt met de 5... waarbij je dan eerst zeg maar een soort van veilige area tekent met je controller, door letterlijk je controller door je kamer te bewegen. Ja, het is natuurlijk, kijk, oké, het aansluiten is vervelend, ben ik met je eens. Maar en die 36.000 kabels die achter je nek hangen, ook niet heel chill. Maar als het eenmaal staat en je hebt die veilige zone getekend, ja, dan werkt het wel gewoon echt heel goed. En ja, goed, hij is wat ouder, dus hij zal niet meer mee kunnen wat resolutie betreft. Maar ja, nog steeds goed genoeg. Dus wat dat betreft vind ik het echt heel jammer dat HTC niet meer meedoet in die markt. Want dat was wel mijn favorietje.
Dat hele concept met die zones, dat werkt met moderne... de Quest heeft dat ook. Dus we hebben toevallig vanochtend in een van de lege studio's waar we nog een studio willen bouwen, op kantoor echt alles aan de kant geschoven. En dan maak je inderdaad zo'n grid met zo'n Guardian. En dan is het toffe van dus complete wireless VR. En Erik heeft gelijk, de tracking is... Ik storm er niet aan, maar het is niet zo precies. Alleen het is echt gewoon, je hebt een lege ruimte, je zet hem op je bakkes, je tekent een lijntje om je heen en go. En dat is wel zoveel malen makkelijker dan wat die andere was. Maar wat ik nog even aan jou wilde vragen, Jur. We hebben gezegd nu over dingen die het niet gehaald hebben en dingen waar we weinig van horen. Hoe kijk je aan tegen PlayStation VR? Ik hoor daar voor mij ook wat minder over.
Er is ook minder over.
Nieuwe games.
Kijk, ze hebben natuurlijk in 2017, volgens mij, hebben ze een wat vernieuwingen doorgevoerd in dat gewoon in de PlayStation VR. Dat is niet een nieuwe versie van de helm geweest, maar wel wat, nu moet een versie 2 of zo. Sindsdien eigenlijk zijn er al geruchten over een nieuwe versie. Het lijkt in die zin, als je de gerucht gelooft, wel duidelijk dat die op een gegeven moment gaat komen. En de verwachting is ook dat die dan alleen werkt met PlayStation 5. Gewoon echt geënt op alle nieuwe mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Maar wanneer, wat precies en dat soort dingen, dat is allemaal nog niet duidelijk, niet bekend. Dus, koffiedik kijken wat dat betreft. Maar het is tof hoor. Ik bedoel, uiteindelijk, PlayStation heeft daarmee toch een ijzer in het vuur die de Xbox op dit moment niet heeft. Star Wars Squadrons komt natuurlijk uit. Die kun je in VR spelen, volledig. Op PC, maar ook op de PlayStation 4. Dus ja, dat vind ik voor een multiplatform game is dat toch wel heel erg fijn. Zeker, ik weet niet of de mensen de review gelezen hebben toevallig. Maar voor mij is VR het allervetste deel van het hele spel. Dus op het moment dat je dan op PlayStation met in VR kunt spelen op Xbox niet, zal voor mij de keuze snel duidelijk zijn.
Alles waarbij je een voertuig bestuurt of naar een auto of een vliegtuig is of een X-Wing of een TIE Fighter, doet het lekker in VR. Dat is
we gaan Star Wars fan uitleggen dat het vet is om in een X-Wing onder een Star Destroyer, hij gaat wel op je schieten trouwens als je in een X-Wing zit, maar onder een Star Destroyer door te vliegen en gewoon te kijken naar al die details. En goed, je herkent die dingen natuurlijk.
Gun turrets en ja.
Het is echt freaking fantastisch.
Oké, maar dan even, Erik, terug aan die PC VR. Dus daar, Windows Mixed Reality, wat je zegt. Oké, HP doet nog mee. Maar dan heeft Facebook recentelijk dan ook nog eens de originele Rift en de Rift S, dat is ook allemaal de nek omgedraaid. Dus eigenlijk zeggen zij ook puur alleen PC VR, geloven we ook niet meer in.
Nee, dat hebben ze inderdaad met de aankondiging van de Quest 2, waar we het nu dus ook over hebben, hebben ze dus inderdaad ook gezegd dat de Rift S, dus dat is de headset die je echt aan een PC moet koppelen, dat is gewoon puur met een kabeltje naar je PC, kan niet standalone werken, die gaan ze uitfaseren. Dat is nog niet het geval, maar dat zal waarschijnlijk in het begin van volgend jaar gaan gebeuren. De grap is wel dat in de Steam-survey, die volgens mij begin deze week uitkwam, waar je dus ziet wat voor hardware mensen in Steam gebruiken, dat de Rift S daar weer verder was gegroeid in marktaandeel. Dus VR als geheel blijft gewoon groeien. Zij het heel licht, volgens mij is 2% van de Steam-gebruikers zo'n beetje inmiddels een VR-headset, dus het zijn nog altijd geen enorme aantallen. Maar de Rift S, dus de PC-headset, blijft ook groeien. En die zit nu op bijna 25% van alle gebruikte headsets, is op dit moment een Rift S. Dus dood is het zeker nog niet, al zegt Facebook nu dus wel duidelijk met Oculus. Wij zien dat eigenlijk niet meer als de toekomst. Wij zien echt standalone VR headset, die ook nog wel aan de PC kan koppelen. Maar in de basis standalone headset zien wij als waar wij mee door willen in ieder geval.
Ja, ik ben het niet heel erg vaak eens met Facebook, moet ik zeggen. Maar in dit geval wel. Hoe zie jij dat? Ik bedoel, we hebben die Quest 1 en die Quest 2. Volgens mij is de Quest, het voelde voor mij een beetje als een soort sleeper hit. Ik weet dat wij hem eind vorig jaar kwam die uit en toen werd ook een review sample aangeboden. Dachten, ja, weer een VR-headset. En merkte mensen een beetje VR-moe waren. Dus destijds hebben wij er volgens mij ook niet verdraaid veel aandacht aan besteed. En toen merkte je pas eigenlijk dat er een soort, echt een hele grote fanbase rondom dat ding werd gebouwd.
Maar dat kwam wel na verloop van tijd, nadat die functionaliteit is uitgewerkt met die Oculus Link mogelijkheid. Dus nadat die mogelijkheid kwam om hem aan je PC te hangen, toen is die Quest volgens mij echt in populariteit gewoon marktbreed toegenomen. Omdat het was gewoon een goedkope headset. Althans goedkoop. Volgens mij €500 nog steeds. Maar dat is voor PC VR. Dus was dat in ieder geval tot nu toe aan de goedkope kant. Had je dus een apparaat wat je en standalone kon gebruiken, maar dus ook met een USB-C-kabel aan je PC kon hangen, dan had je feitelijk gewoon dezelfde ervaring als een Rift S. Zij het met wat kleine technische verschillen. Maar dus ook gewoon de mogelijkheid om volledig PC VR te gebruiken. En dat is wel iets waar heel veel mensen op zijn ingestapt toen.
Ja, en nu dus natuurlijk de Quest 2. Hij komt volgens mij 13 oktober uit.
Ja, uit mijn hoofd is dat volgende week dinsdag, maar ik ben heel slecht met data en dagen erbij. Dus ja.
13 oktober klopt sowieso. En voor mij het meest bijzondere daar is, voordat we het ding zelf ingaan, dat we al zeiden dat die Quest relatief betaalbaar was met net geen €500. En dat volgens mij zijn ze best wel agressief nu bij Facebook met die prijsstelling. Want dit gaat gewoon €349 kosten.
Ja, je krijgt hem in twee varianten, met twee verschillende hoeveelheden opslag. En de goedkoopste variant is inderdaad €349. En we kunnen het straks over de voor- en nadelen van die headset gaan hebben. Maar dat is wel echt Dus ook weer een headset die je standalone en als PC VR headset kan gebruiken naar een compleet nieuw prijsniveau wat dat betreft.
Ja, en wat is dan het... wat jij, als iemand die dingen niet kent, wat moet iemand weten? Wat zijn de grootste verschillen tussen dan die ene en die twee? Wat maakt dit ding dan zo interessant?
Als we met de technische verschillen beginnen, dan zit het grootste verschil hem eigenlijk in het... wat je die echt ziet als je hem opzet, is het beeldscherm. Er zit, de Quest 1 had twee losse Pentel OLED-displaytjes met een resolutie van 1440 bij 1600 per beeldscherm. Maar dat is Pentel Pixel Matrix. Nou, daar hebben we het met telefoons denk ik ook al vaker over gehad. Dan heb je niet voor elke pixel heb je 3 subpixels. Dus het beeld is gewoon... wat minder scherp, je hebt relatief veel screen door, dus relatief veel zwarte ruimte tussen de pixels. Voordeel van dat het AMOLED is of OLED is natuurlijk wel dat het zwart echt helemaal zwart is, dus je hebt oneindig contrast. De nieuwe headset, dus de Quest 2, die heeft een één groot RGB LCD-paneel. Nadeel is dat het zwart dus niet zo zwart is. Voordeel is wel dat de resolutie gewoon sowieso al hoger is en dat je voor elke pixel dus ook 3 subpixels hebt. Dus als je kijkt puur naar het aantal beeldelementen, is het feitelijk gewoon vrijwel een verdubbeling van het aantal subpixels dat beeld maakt.
En dat is eigenlijk het probleem wat voor mij de allereerste Rift en de allereerste Vive gebruikte ook al een OLED-paneel. Ja. Die hadden ook weinig subpixels. Dan krijg je dat screen door effect, wat ze noemen. Weet je, was het screen door? Een hoorder. Maar je zag in ieder geval, Jur heeft laatst nog een Vive opgehad. Dat je gewoon het raster kan zien, zeg maar. Je ziet gewoon de zwarte ruimte tussen de pixels. En dat was eigenlijk iets wat nu toe de hele eerste generatie had, volgens mij.
Ja, en bij deze LCD-schermen, en nogmaals, die hebben dus wat nadelen ook, want het contrast is gewoon minder hoog en dat is ook wel echt een dingetje wat je ziet. Het voordeel is dus wel dat de resolutie veel hoger is en dat zie je gewoon aan de beeldscherpte. En je hebt ook gewoon veel minder dus die zwarte ruimte tussen de pixels. Eigenlijk heb je dat nu gewoon nauwelijks meer. Dus je hebt veel minder het idee dat je naar beeldelementen zit te kijken, dus naar losse subpixels. En daardoor is de beeldkwaliteit, zoals je hem ervaart, is gewoon ondanks dus het nadeel aan contrast, want dat wil ik nog een keer genoemd hebben, dat is er wel degelijk, is de beeldkwaliteit toch echt een stuk beter dan wat we bij de Quest 1 zagen.
Ja, want ik heb dus ook op mijn hoofd gehad. Kijk, even op papier is de Reverb G2 van HP nog scherper. Maar die gaat dan weer, dat is dan weer tussen de 500 en 1000 euro volgens mij. Dus dat is echt weer een andere prijs.
En dat is ook echt een PC-headset, hè? Dus die is ook niet, wat dat betreft, niet te vergelijken.
Maar dit is voor mij dus de hoogste resolutie die je op dat ding in een VR-headset kan krijgen op dit moment. En dat dus voor 350 euro.
Ja, daar komt het op neer.
Dat vind ik redelijk bijzonder.
Dat is het ook. En om dat mogelijk te maken, ze hebben ze dus ook wel wat hoekjes afgesneden. Om het zo maar te zeggen. Ik zei het al, het is nu één paneel en niet meer twee lossen. Dus het aanpassen van de oogafstand, de IPD, de interpupillary distance, die aangeeft hoe ver je ogen van elkaar afstaan en het afstellen van het scherm daarop. Dat kan nu eigenlijk niet zo mooi meer als wat het bij de eerste Quest kon. Bij de eerste Quest kon je echt de schermpjes en de lenselementen traploos verstellen. Wat je nu kan doen is de lenselementen wel in zij het maar 3 trappen verstellen. En dan wordt er softwarematig nog iets aan de beeldweergave gesleuteld om het op je ogen af te stellen. In mijn geval, mijn oogafstand is ongeveer 60 mm. Dat valt precies tussen twee stappen in. Aan de andere kant krijg ik toch gewoon goed scherp beeld. Dus
dat is mooi dat je als VR-reviewer gewoon weet wat je oogafstand is. Ik denk de meeste Nederlanders die vragen, goh, wat is jouw... Hey Jur, wat is jouw IPD? Dat is toch een vraag waar je denk ik niet het antwoord op hebt. Ja, precies.
Geen idee.
Dus ja, voor jou werkt het wel.
Ik heb bij mezelf opgemeten. Bij mij is het 60 mm. En dat is dus precies niet wat de Quest 2 kan. Dat is volgens mij 58 en 63 zijn de twee kleinste die er zijn. Maar als ik hem op 63 zet, werkt het voor mij goed. Dus wat dat betreft. Maar ik heb dus ook van andere mensen die er nou mee aan de slag zijn geweest gelezen, dat het voor hun dus juist niet fijn uitvalt. Dus dat is een nadeel wat je hierbij hebt. Dus dat is een kantje wat ze wel hebben afgesneden om de prijs wat omlaag te krijgen.
Ja, en waar ik persoonlijk het even over wil hebben is het draagcomfort. Ik kijk even naar Jur, jij hebt die Vive opgehad. Hoe lang waren die sessies waar jij dat mee gebruikte?
Het langste dat ik achter elkaar gespeeld heb is denk ik met Star Wars dan in ieder geval 1,5 uur.
Zoiets. En dat gaat lekker voor jouw gevoel?
Ja, maar ik heb sowieso ben niet gevoelig voor... Ik merk meestal pas als ik de bril afzet hoe moe mijn ogen zijn geworden intussen. Maar terwijl, zolang ik doorspeel, heb ik daar geen last van. God knows, ik heb ook met, hoe weet je die game? Eagle Flight. Ik kon geen met 4 uur op reis zitten gamen of zo. Dat was wel een beetje heavy. Maar
dat is wel knap.
Ja, ik heb daar niet last van.
Maar het is ook vooral de ergonomie, want wat... Ja?
Het is bij de Vive gewoon heel erg om de zoveel... Kijk, je doet zeg maar je hebt die kabels achter je hoofd, weet je wel, die dan contact maken met dat blokje wat tussen je PC en je Vive inhangt. Ja, die doe je op een gegeven moment goed dat je er geen last van hebt. Maar op het moment dat je even verkeerd bewogen bent, dan zit die weer ineens achter je elleboog en dan beweeg je, trekt die ineens strak. En dan wordt je hoofd en bril en al wordt dan een beetje ja, zo naar achteren getrokken. Dus ja, ik wil niet zeggen, het behelpen gaat wat ver. Ik bedoel, je hebt de 90% van de tijd heb jij nergens last van. Maar zo heel af en toe dan, ja, gaat de manier waarop die Vive werkt, zit gewoon een beetje in de weg van wat je aan het doen bent dan.
Ja, en wat voor mij het grote voordeel van die Vive is dat die, of het lijkt zo, het nadeel van die Quest. Het is een standalone headset, dus er zit eigenlijk gewoon een smartphone in. Niet fysiek een smartphone, want smartphone VR werkt niet, dat weten we nu. Maar ze hebben een speciale Snapdragon sok erin zitten. Maar alle hardware zit voor in dat ding. Nou hebben ze hem wel ietsje lichter gemaakt dan die versie 1. Maar er hangt nog steeds een flink blok gewicht aan je voorhoofd. En dan hebben ze ook nog eens een redelijk, ja, simpel bandje eraan vastgemaakt. Erik, jij hebt er langer mee opgezeten dan ik. Ik heb hem een paar uurtjes gebruikt. Hoe ervaar jij dit ding voor langere sessies?
Ja, ik las dus van allerlei andere mensen die daarmee aan de slag waren gegaan, eigenlijk redelijke horrorverhalen over over de headstrap die erbij zit. En hij is inderdaad wat minder mooi. Die vorige was beter voorgevormd en had ook een soort spring-loaded mechanisme wat hem tegen je hoofd aantrekt. Dus je kon hem makkelijk aan de voorkant op je hoofd zetten, trok je hem aan de achterkant het bandsysteem over je achterhoofd heen en zat hij meteen goed. Dit zijn gewoon het ouderwetse skibril concept. Dus gewoon met een elastieke band en ook een derde elastieke band die over je hoofd heen gaat. En zeker als je tussen personen wisselt, zoals wat wij vanmorgen ook een paar keer hebben gedaan, ja, dan moet je hem steeds opnieuw instellen. En dat is wat lastiger dan wat er bij de Quest 1 was. Aan de andere kant, ik vind als je hem eenmaal op je hoofd formaat heb ingesteld staan, is het op- en afzetten is iets lastiger. Maar ook, ja, dat zijn echt eerste wereldproblemen waar we het over hebben. Aan de andere kant, het comfort is niet zo goed als van sommige andere.
Geen enkel probleem met VR te bedenken. Sorry, er is geen enkel probleem met VR te bedenken dat het niet een eerste wereldprobleem is, volgens mij.
Dat is wel waar.
Nee, dat is zeker waar. Maar ik bedoel, er is ook een deluxe headstrap en die is er voor een reden. En daarom had ik het, en zeker ook met de eerste geluiden die ik hoorde, dacht ik, dat moet wel echt heel erg niet te doen zijn wat ze standaard meeleveren. Maar ik vond het eerlijk gezegd meevallen. Ik moet wel zeggen dat als je het bijvoorbeeld gelijk met de Rift S, dus de PC headset, ja, die heeft gewoon een harde band die met name op je voorhoofd drukt en dus niet de bril echt als een skibril tegen je, ja, tegen heel je gezicht aan vastduwt. Dat zit comfortabeler.
Maar zelfs die gaat dus uit de line-up. Dus uiteindelijk gooien ze al hun eggs in one basket. Ze zeggen, dit is de VR-bril van Oculus, of je nou standalone wil of dat je nou aan je PC wil. En dat is qua beeldkwaliteit. Dus nou, voor mij maken we daar niet zo'n groot offer. Maar ze pakken niet de meest comfortabele manier van bevestigen die ze hadden in huis.
Nee, maar zelfs die deluxe headstrap die ze los gaan verkopen en die volgens mij 15 gaat kosten zo'n beetje. Ik weet niet of dat in Europa ook, maar dat is volgens mij de Amerikaanse prijs in ieder geval. Dat is altijd nog een simpelere band en dus ook een goedkopere band dan wat bij de Rift S zit. En het is nogmaals, het moet natuurlijk uit de lengte of uit de breedte komen. Als ze dit voor €350 willen kunnen aanbieden, ja, dan is dat dus ook iets waar ze een compromis hebben gedaan. En nogmaals, ik vind het niet slecht, maar de Rift S zit prettiger.
Ja, waar ik nog wel benieuwd naar ben, want je hebt de Rift S, die heb ik niet. Als jij een Rift S op een PC aansluit, dan stuurt hij me echt aan als beeldscherm. Net zoals dat ik nu een kabel naar mijn beeldscherm heb lopen. Wat hij bij de Quest doet, is dat hij eigenlijk een videostream stuurt. En die wordt dan gecomprimeerd en die wordt dan uitgepakt en die wordt op je scherm weer. Het is eigenlijk een beetje als game streaming waar we het er vaak over gehad hebben. Nou heb je zowel dit ding als die Rift S gebruikt, zie je dat verschil? Dat het niet het aansturen van een beeldscherm is, maar dat er video gecomprimeerd wordt?
Nee, ik heb mijn best gedaan om daarnaar te kijken en ik zie het eigenlijk niet. Je kan natuurlijk ook via virtual desktop, en dat is niet officieel ondersteunde manier, maar kan je dus ook draadloos zelfs je Quest aan de PC koppelen. En dan kan je de bandbreedte instellen. En dan zie je wel als je die bandbreedte op een heel lage bandbreedte instelt, dus op minder dan bijvoorbeeld 12 Mbit, ja, dan zie je inderdaad wel bij snelle bewegingen dat het een beetje kapot gaat. Maar met de kabel ertussen zie ik eigenlijk het verschil niet. Het enige, en daar ben ik nog niet ingedoken, en dat wil ik eigenlijk nog wel proberen uit te zoeken voordat we de review volgende week gaan publiceren, is hoe het zit met latency. Want dat inpakken van de video aan de beginkant van de kabel en het uitpakken van het videosignaal, zeg maar, aan de kant van de headset, dat kost hoe dan ook natuurlijk tijd. Dus dat voegt iets van latency toe. De vraag is of dat meetbaar is en ten tweede of dat merkbaar is.
Ja. Hey Arnoud en Jur, als je dan hoort, oké, €349 voor een VR-headset die eigenlijk best wel veel kan. Want ja, een standalone en aan je PC, begint dit al een beetje in het territorium te komen dat je denkt, oeh, vroeger was dat heel duur, nu wordt het interessant? Of...
Ja, maar je hebt wel om de olifant in de kamer heen gepraat tot nu toe, Wout.
Ja, dus we hebben het over de hardware gehad tot nu toe, hè?
Ja, precies. Ja. Dus dat is prima omdat jij hem nu erin gooit.
Want dit is natuurlijk de eerste Oculus headset waarbij een Facebook-account verplicht is. En er vindt ook data-uitwisseling plaats voor het personaliseren van advertenties, als ik het wel heb. ja, veel plezier ermee. Geef mijn portie maar aan Vicky, Wout.
Ja?
Dit is, mag ik dan Vicky zijn?
Ik zou willen, denk ik.
Ik wil wel Vicky zijn dan.
Maar jij hebt wel een Facebook-account, toch, Arnoud?
Ik heb zelfs meerdere Facebook-accounts. En ik doe daadwerkelijk helemaal niks meer.
Dat is verboden.
Ja, dat weet ik. Oh, als ze maar niet luisteren. Als ze maar niet luisteren.
Nee, maar heb je die slapend of doe je daar nog actief wat mee?
Nee, ze zijn allemaal slapend.
Maar je zou dus oké, als je er al meerdere hebt, zou je dus een soort dummy-account hier aan kunnen koppelen? Of zeggen, ja, dat ik ga ze gewoon plezier niet doen om hier mee te werken?
Nee, klopt. En het speelt natuurlijk ook mee dat ik heb de Gear VR een paar jaar gehad. Toen ik een Samsung-telefoon had die daar compatible mee was. En daar heb ik een aantal keer echt leuk mee gespeeld. Nu heb ik een telefoon die dat niet meer kan. En ik mis het niet. Dus ik heb niet het idee dat ik heel veel eraan mis ook. Dus misschien als ik echt heel erg graag de stap naar VR wilde maken, dat ik er dan overheen was gestapt. Maar ik vind Facebook is wel is een gigantische rode vlag in mijn hoofd.
Laat ik het zo zeggen. Stel dat ze deze stap niet hadden gezet en je dus voor €349 best wel hoge kwaliteit VR in huis kan halen. Had je dat interessant gevonden? Is het voor jouw gevoel, als iemand die misschien zich tot nu toe niet echt aangetrokken heeft gevoeld, hebben we het nu over prijzen waarvan je zegt, nou, dan wordt het al iets wat je overweegt. Of zeg je dat het eigenlijk nog steeds is €350 te veel geld?
Nou, dan had ik het wel overwogen, denk ik. Ja. Dat maakte echt de stap een stuk kleiner.
Ja, wat ook wel een belangrijk is, want laten we het zo meteen zeker ook over Facebook hebben. Maar het verschil met smartphone VR, zoals we dat tot nu toe hebben gehad, en dus ook met wat Samsung bood, is dat dit is 6 degrees of freedom. Dus dat betekent, die oude smartphone VR was eigenlijk je hoofd op een stokje. Dus je kon om je heen kijken, maar je kon niet bewegen in de ruimte, want die headset wist niet waar die was in de ruimte. Dat weet deze headset dus wel. Dus ook in standalone modus, in games, heb je daardoor letterlijk veel meer vrijheid om te bewegen. En kan je dus ook bijvoorbeeld in dingen als Beat Saber kan je opzij duiken om objecten te ontwijken. En dat maakt VR gewoon zoveel meer met een mooie Nederlands woord, immersive, dan wat het oude 3 Degrees of Freedom was. Het is veel betere ervaring. Ja. En maakt dus ook games, ook al zien ze er in standalone modus niet zo mooi uit als wat je met de rekenkracht van een PC kan hebben, geeft gewoon ontzettend veel speelplezier en echt een hele toffe ervaring.
En jij, Jur, begint te kriebelen?
Nou ja, met mobile VR was het voor mij toch altijd een beetje een soort van kijkdoos deluxe, zeg maar. Weet je wel? Het geeft me een hele leuke manier om vanuit een ander perspectief te kijken naar een bepaalde spelwereld of wat dan ook. En dat kan heel tof zijn. Maar wat Erik terecht zegt, de mogelijkheden waren beperkt. Dan hebben we het nog niet eens over beeldkwaliteit, maar inderdaad over wat het kan. En dan nu met de nieuwe tracking dat veel meer mogelijk is. Ik ben sowieso niet echt, ik voel me niet beperkt tot het feit dat ik een Facebook-account moet hebben. Want ja, die heb ik toch al voor verschillende dingen. Dus prima. Dan log ik daar wel in bij Facebook. Doe me niet zoveel verder. Ik vind het zeker interessant. Sterker nog, ik vind het zo interessant dat ik gisteren wel al onder de knop had staan. Toch nog even niet gedaan. Het was een beetje een opwelling. Maar ik sluit niet uit dat ik hem nog wel ga bestellen.
Even de review afwachten hier.
Ik had hem ook onder de knop. Alleen ik kwam erachter dat er ongeveer 25 Quest 1 op VNA staan. En nog een keer 130 op Marktplaats. Dus het is een hele slechte tijd.
Quest 2 dan wilde ik pre-order verplaatsen. Maar het is super interessant. Als je nagaat dat, hij is volgens mij overal nu uitgekocht. Ik weet niet of hij überhaupt nog geleverd wordt. Maar de PlayStation VR, daar wees ik altijd op. Van, ja, als jij een toffe VR-ervaring wil en je wil niet investeren in een high-end game PC of gewoon een game PC en dan ook nog eens de VR-hardware. Nou, PlayStation is vrij goedkoop, relatief dan. Hè, en dan heb je voor €329 had je dan de PlayStation VR. Nou, Quest gaat dus ongeveer op dat prijsniveau zitten. Met die verstande dat je voor de beste ervaring natuurlijk nog steeds wel een PC nodig hebt, maar het hoeft dus niet per se. En dat vind ik een hele sterke propositie. En hoe wat ik zeg, ik sluit niet uit dat. Ik ben al een tijdje aan het twijfelen en tot nu toe valt het elke keer uit naar nee, maar wie weet verandert dat de komende weken nog wel in een ja.
Nou, anders heb ik misschien nog wel een hele goedkope Quest 1 in de aanbieding. Want dan kan ik ook.
Dat kan ik niet.
En Erik,
maar het Facebook-verhaal, daar hadden we het over. Ik vind dat toch wel echt een nadeel. Ik heb hem nu dus gekoppeld aan mijn Facebook-account. Dat moest, omdat ik... Het was gewoon nodig om deze test te kunnen doen. Facebook zet natuurlijk steeds meer in op echte namen. Als het dan niet zo is, gaan ze het ook echt wel invoeren dat je binnenkort moet legitimeren om een nieuwe account te
hebben. Daar heb ik al verhalen over gelezen. Mensen die dan een tweede account willen aanmaken onder een pseudoniem. En dat Facebook wel eens of proof of identity gevraagd heeft.
Ja, ik heb dat in Nederland nog niet gehoord. Ik weet niet of jij dat van Nederlanders
hebt gehoord. Nee, buitenland inderdaad. Ja, Amerika.
Ja, precies. Maar dat zit er gewoon aan te komen. En het punt is dus wel, je bent nu dus wel echt helemaal afhankelijk van Facebook. En er zijn ook verhalen, en dat is ook anekdotisch, van mensen die ineens hun Facebook-account afgesloten zien, om wat voor reden dan ook. En als jij hier net voor honderden euro's aan software aan je Facebook-account hebt gehangen, en je Facebook-account is weg, ja, dan ben je toch, dan weet ik niet of je daar heel vrolijk van wordt. Plus heel het feit dat Facebook natuurlijk ook gewoon de moeder gaat trekken uit alles wat je doet in VR.
In hoeverre, maar waarin verschilt dat dan bijvoorbeeld van een Steam-account? Als jouw Steam-account ineens gehijacked of gesloten wordt, ben je ook je hele library kwijt tot je je account terug hebt.
Nou, bij Facebook kan jouw account geblokkeerd worden omdat jij een post plaatst die tegen de regels van Facebook in is. Dan kan jouw Facebook-account geblokkeerd worden, maar er zit wel je Oculus gebeuren aan vast. Dus het is niet een Facebook-account. Kijk, er was hiervoor een Oculus-account. Prima, maak je een los Oculus-account aan. Helemaal geen probleem. Dus dat je een account nodig hebt om een product te gebruiken, denk ik dat het probleem niet is. Alleen voor veel mensen is hun Facebook-account wel iets wat ze voor een hele andere reden ooit gebruikt hebben. En draai hem ook even om. Ik denk al langer erover dat ik juist mijn Facebook-account wil verwijderen. Ik heb niet het idee dat het heel veel toevoegt aan mijn leven. Maar dan kan ik mijn VR-bril niet meer gebruiken. Dus het wordt je wel een beetje opgedwongen op die manier.
Nou, ik denk zo'n scenario als wat jij schetst, dat je eigenlijk je Facebook niet meer gebruikt, dan zou ik het minder als een probleem zien. Want dan zou ik zeggen, joh, trek hem lekker leeg, ontvriend iedereen, en je hebt feitelijk gewoon een account wat niet meer een social account is. Maar juist als je hem ook gebruikt om contact met mensen, ik heb zelf familie in het buitenland waar ik via Facebook, eigenlijk alleen via Facebook contact mee heb. Ik post geen hele opruiende dingen op Facebook, maar mocht ik dat een keer in een wilde bui wel doen en mijn account wordt gesloten, ja, dan zou dat toch een vervelend verhaal zijn. En dat is wel waar je mee zit. En daar komt ook bij dat Oculus wil natuurlijk ook heel dat VR-concept gaan socializen. Dus je hebt spaces en dat soort dingen. Ja, en daar is ook helemaal de vraag van, joh, wat wordt er allemaal van opgeslagen? Wat wordt er meegekeken? Want ook daar kan je dus al reporten als mensen zich misdragen. Dan wordt dat opgenomen. Dan gaan daar weer mensen naar kijken. Ja, Facebook gaat wel echt steeds verder meekijken in je doen en laten.
En dan even een bruggetje terug. Ja?
Ik vind het vooral een argument om te zeggen inderdaad van, je hebt verschillende aanwezigheden in de digitale wereld. En dat baak je het liefst een beetje af, zodat je niet alles op één plek hebt. En je brengt inderdaad nu twee dingen bij elkaar, die je misschien liever gescheiden zou willen houden. Maar ja, advocaat van de duivel. Kijk, Facebook staat het natuurlijk vrij om hun eigen regels te volgen op hun platform. Dus op het moment dat jij die breekt en zij suspenden jouw account, dan is dat verder hun goed recht. En dat kan Steam natuurlijk net zo goed doen. Als jij nu extreem rechtse posts gaat maken, ik heb geen idee of Steam regels dat verbieden. Ik kan me voorstellen van wel, maar wie weet. Maar stel dat het zo is. Ja, als je dat doet, dan kunnen ze je daar ook suspenden. Dus je bent op bezoek bij een platformhouder die regels heeft. Als jij je niet aan die regels houdt, ja, dan kun je hun diensten niet meer gebruiken. En ja, zij hebben nou eenmaal een bedrijf, een tak dat die brillen maakt. Dus ja, zij kunnen jou...
Maar er is denk ik een verschil tussen inderdaad extreem rechts of haatdragen of haatzaaiende dingen. Dat is logisch. Maar er zijn ook wel eens verhalen van mensen die een Facebook-account hebben gezien, omdat ze iemand die borstvoeding gaf in beeld brachten. En dat voldoet niet aan de eisen van Facebook. En die eisen die kunnen ook gewoon per dag veranderen. En een beetje met hoe de vlag er bij Facebook op dat moment voorhangt. Zonder dat je dat. En ook mensen gaan ook echt. Er zijn echt legio voorbeelden van mensen die niet wisten dat ze iets fout deden en die wel een account tijdelijk of voor altijd geblokkeerd hebben zien worden.
Ja, ik heb een beetje het gevoel dat dat gewoon een discussie op zich is en niet het probleem van dat nu dus de Quest aan Facebook gaan worden. Dat moet gefixt worden door Facebook, maar om het even heel, heel plat en makkelijk te zeggen, Facebook gewoon even normaal doen. Maar daar verandert nu ineens niet iets mee of zo.
Ja, het nadeel wat ik zie is je software, als je dus allemaal software hebt gekocht.
Ja, oké.
Ja, dat is...
En je koopt een headset van minimaal 350 euro. En daarbij gok je erop dat Facebook niet ineens je account sluit om dingen die jij vindt. Dat is een gok die je moet willen nemen.
Nou ja, we zeggen toch altijd, dat wordt al zo lang gezegd, als je niet betaalt voor product, ben je het product. En ik denk hier, waarom kan dit ding 350 euro zijn? Hoe kan het dat een nieuwe VR-bril met misschien wel de ene beste beeldkwaliteit voor zo weinig geld over de toonbank gaat? Ja, deels dit. Ook gewoon, omdat het gewoon strategie is van ze. En daar moet je wel van bewust zijn als je dit ding zou aanschaffen, denk ik. Dus voor jou is het denk ik, Erik, jij hebt een Rift S, dus daar heb je nog een Oculus-account bij waarschijnlijk. Of nee, je hebt nu jouw account.
Nee, een Oculus-account is nu mijn Facebook-account.
Je hebt hem moeten linken vanwege de review.
Dus over en sluiten.
Maar vanaf de Rift S, om heel terug te komen op de hardware, is dit geen upgrade. Ja, hij is iets scherper, maar...
Ja, hij is scherper. Zeker op dit moment draait hij nog, als je hem aan de PC koppelt, in 72 hertz modus. Maar de belofte is dat hij in 90 hertz gaat draaien. Dat zou al vrij snel na introductie volgende week moeten zijn. En dat is tegenover 80 hertz van drift. Dus het zijn allemaal kleine verschillen. De geluidskwaliteit van de ingebouwde speakertjes die erin zitten, voor zover je die wil gebruiken, is ook echt weer verbeterd. Zowel ten opzichte van de eerste Quest als van opzichte van de Rift S. Dus je kan ook zonder dat je oordop in hebt, gewoon best nog wel redelijk goed geluid uit de hoofdband richting je oren geprojecteerd krijgen. Dus, maar het draagcomfort is minder. En dat is voor lange
speelsessies. Dus waar Jurm af en toe om een knop heeft zitten, is die voor jou niet. Vanaf een Rift S is het niet meteen instabiel, of wel?
Nee, zeker niet. En je ziet dus ook, wat ik net ook zei, je ziet in de Steam Server en nu dat ook de Rift S, dus juist, ik heb het idee dat mensen die nog een beetje aan het inslaan zijn, nu het nog kan. Want je ziet hem dus juist de afgelopen maand, terwijl iedereen al weet wat ook de Quest 2 gaat zijn en gaat kosten, zie je dus toch dat het aandeel Rift S blijft toenemen.
Ja,
waarom
we gaan zien.
Waarom willen mensen dus nu nog snel een Rift S in plaats van een Quest 2?
Ja, misschien. Het kan natuurlijk meerdere dingen zijn. Misschien dat ze nog niet aan zo'n Facebook-account willen, al zou je daar op den duur ook aan moeten met andere Oculus hardware, dus ik denk niet dat het echt is. Maar misschien wel gewoon dat betere draagcomfort. En het feit is dat die... ik denk eigenlijk met name het draagcomfort, dus het hogere, de betere ergonomie.
Oké.
Ja, ik hoop wel dat het trouwens... Dit schreeuwt om een meer concurrerende markt. Want Facebook kan het natuurlijk doen, want we hebben net gezegd wat er allemaal is afgevallen. Dus voor PC-gaming eigenlijk binnen dit prijssegment is er geen concurrentie. Als je iets hoger gaat, is er zo'n HP-bril... Maar dan betaal je ongeveer twee keer zoveel. En daarboven heb je nog...
natuurlijk de Valve Index nog.
Ja, maar dat zit ook op twee keer het prijsniveau eigenlijk. Dus
het loopt ook richting de 1000 euro en is ook altijd uitverkocht.
Daarom. Dus eigenlijk heeft Facebook gewoon kunnen ze doen wat ze willen. Als jij voor minder dan 500 euro VR wilt, dan moet je gewoon bij ze aankloppen. Zoals we vaak in de podcast gezegd hebben, meer concurrentie is altijd beter. En dat zien we hier dan ook denk ik wel weer. Dat alles gezegd hebbende, als een Quest 1 gebruiker. Ik heb nu de Quest 2 gebruikt en... Als je mij vertelt dat binnen een jaar dat je een VR-bril koopt, zijn we upgrades. Ik denk, ben je gek? Ik heb toch al zo'n ding. Maar de stap die ze gezet hebben, dat die 150 euro goedkoper is en dan zo'n grote increase in beeldkwaliteit. Ik had dat niet verwacht, zeg maar. Ik vind het, waar Jur zegt van ik zit met mijn vinger boven de knop, heb ik het ook al stiekem gedaan. Terwijl ik eigenlijk gewoon al een VR-bril heb. Maar nogmaals, dan zou ik mijn oude wel willen verkopen. En dat is gewoon nu gewoon echt kansloos.
Ja, ik denk sterker nog, de conclusie van het artikel hebben we nog niet neergepend staan. Maar als het Facebook-verhaal, als dat hier niet bij had gezeten, dan had het echt instabij inderdaad wat mij betreft geweest. Gewoon koop dat ding, zeker als je nog geen headset hebt. Want voor 350 euro heb je gewoon een onwijs goede en standalone Envy en PC-headset.
Dus je zit echt bijna voor dat virtuele duppie, dat is dan 349 euro duppie, op de eerste rang.
Zeker, en het is echt met name... Dat Facebook-verhaal wat nog een beetje de achtergrond speelt.
Hier?
Je noemt steeds wel expres de goedkopere versie van de twee. Want dat is natuurlijk ook een duurdere versie met meer opslag. Nou weten we natuurlijk... ik vind het lastig om in te schatten hoe belangrijk het is. Ik weet bijvoorbeeld als ik kan kiezen bij een telefoon tussen 256 gig of 64 gig... ga ik sowieso voor 256, want binnen 3 weken... drie weken is snel, maar die 64 zijn nu gewoon snel vol. Hoe schat je dat verschil in voor deze bril?
Voor mij was het verschil in prijs
is best wel aanzienlijk. Het is gewoon 100 euro erbij. Aan de andere kant, het ligt een beetje aan hoeveel games en experiences, zoals ze dat dan noemen, je echt native op het apparaat wil gaan draaien. Als je zegt van ik ga hem eigenlijk voornamelijk aan de PC koppelen, dan maakt het letterlijk niks uit. Ik had hem redelijk volgegooid met games. En games variëren in grootte zo'n beetje. De allergrootste die ik had geïnstalleerd waren rond de 3,5 gig. Maar er zijn ook games die ruim onder een gig blijven. Maar na 30 games zat hij wel gewoon vol. Dus dan moet je weer gaan installen. Aan de andere kant...
Hoeveel games kun je op je PlayStation installeren? Tegelijkertijd.
Nee, dus het is ook niet zo. Maar aan de andere kant kun je natuurlijk ook lokaal nog weer video erop zetten en dat soort dingen, een andere experience. Dus dit was puur en alleen maar games. Dus die 64 gig, je moet wel echt goed je best doen, maar je kan hem zeker vol krijgen.
Ja, maar ik zat ook te kijken. En ik heb heel erg van nature de itch om gewoon het beste te kopen. Als ik zie dat die dan ga ik denken van, oh shit, maar als ik die 64 koop, dan is het snel vol. Dus die wil ik niet. Maar ja, het zat ik ook te denken van, ja, maar waarschijnlijk 9 van de 10 keer koppel ik hem toch aan een PC. En dan... Ja, is die lokale opslag minder belangrijk? Dus daar was ik even benieuwd naar. Maar
zelfs als je dus een hele grote library hebt, je kan dus ook gewoon games weer uninstalleren. En ze blijven gewoon wel jouw eigendom. Dus je hebt ze ook binnen no time weer erop staan op het moment dat je ze wel wil spelen. Dus wat dat betreft is het ook, ik zie het ook niet echt als een probleem.
Maar wel goed punt voor jullie, 349 is een vanafprijs. En we hebben helaas die extended headstrap, zeg maar, die comfortabele, die hebben we nog niet erbij gekregen. Dus daar kunnen we nog weinig over zeggen. Maar als je zegt, ik wil met meer opslag en die betere headstrap, dan zit je voor mij gewoon op 4,49. Dus het is wel inderdaad afhankelijk van welke versie je koopt, kan die ook wel ietsje duurder uitvallen. Dat is fair point. Nou, Erik gaat voor mij dit weekend nog even flink doorvieren. En dan moeten we ergens volgende week de conclusie wel op papier hebben staan. Waarbij dat inderdaad, denk ik, een heel lastig verhaal blijft. Want ja, nogmaals, als je inderdaad zegt, ik vind Facebook een geweldig bedrijf, is het geen issue. Ik kan voorstellen dat voor sommige mensen dit gewoon echt een totale no-buy is vanwege datzelfde verhaal.
Ik vind wel dat je ver gaat door te zeggen, ik vind Facebook een geweldig bedrijf. Dat heb ik nooit gezegd. Ik heb gezegd, ik stoor me niet aan het feit dat hij aan mijn Facebook-account raakt. Facebook is een geweldig bedrijf. Laten we daar alsjeblieft niet heen gaan.
Ik probeerde ook in brede zin gewoon dat er mensen zijn. Ik was niet specifiek aan jou aan het refereren. Maar er zijn echt genoeg ooms en tantes die Facebook helemaal geweldig vinden. Want dat zijn volgens mij de mensen die nog steeds opzitten. Ik heb totaal niet op de tijd gelet. Maar volgens mij moeten we een beetje richting het einde gaan praten. Arnoud, jij bent bezig met een telefoon met 13 besturingssystemen.
Ja, dat is zo tof. Ik heb hem geleend van een tweaker. Het is de Pinephone van Pine 64 of Pine 64. Misschien zeggen we het zo in het Nederlands. En dat is een Linux telefoon. En er is daar een aparte bootloader voor, P-boot. En die maakt het gewoon mogelijk om in één keer 13 besturingssystemen erop te zetten.
Maar ik wist niet helemaal dat er 13 mobiele besturingssystemen bestonden.
Zeker wel. En het mooie is, het is, want ik ben natuurlijk ontzettend de telefoonnerd. Het is een trip down memory lane. Dus een van de besturingssystemen is MIMO van de Nokia N900 van 11 jaar geleden. Eentje is een open source versie van WebOS van de Palm Pre en de Palm Pixie en dat soort telefoons ook meer dan 10 jaar geleden. Eentje is Ubuntu. En wat hebben we nog meer?
Android neem ik alles aan.
Nee, Android heb ik niet gezien. Nee. Wel allemaal Linux distro's. In allerlei vormen, heel minimalistisch of juist met een uitgebreide interface. Het is er ook op gericht om het als laptop te gebruiken. Dus de versie die deze tweaker had gekocht, dat was de Convergence versie. Er zit een dokje bij met de USB-C aansluiting. En dan kun je ook Ethernet erin prikken en een muis en een toetsenbord en een monitor aansluiten.
Arnoud, ik zie je helemaal stralen.
Kan ze gebruiken.
Huh? Ik zie je helemaal stralen.
Ja, dit is toch leuk. Ik vind het echt super tof. En review komt als het goed is volgende week. Dus hartstikke leuk. Of review, het is meer een soort gewoon van beschrijvend verhaal. Want ja, welk besturingssysteem gaan we accu testen? Hè? Daar kom je niet
aan. Nee, precies. Nou, Erik is druk bezig met de Quest. Dus Jur, behalve dat jij een X-doos hebt, heb jij nog mooie dingen in de pijplijn?
Ja, nou ja, kijk, we zitten nu midden in de release week van FIFA 21. Dat wil zeggen, EA geeft niet meer games uit op een dag. De game komt, maar op basis van wat voor abonnement je hebt en waar je speelt en dat soort dingen, kun je hem op verschillende momenten. Dus als je bijvoorbeeld lid bent van EA Play, dan kon je al vanaf maandag. En nou, dat is early access programma's, dus dat is allemaal heel fluïde. Maar deze week komt dus FIFA 21 op de markt. En ik heb hem uiteraard ook, ben er mee bezig. En normaal gesproken zou ik dus inderdaad volle bak op FIFA 21 zitten nu en zo snel mogelijk afmaken. Maar ja, de Xbox Series X komt even tussendoor. Dus daar ook veel tijd in aan het steken. En ik hoop wel dat ik, want zoals we in het begin al zeiden, er zijn meer mensen die aan de slag gaan met de Series X. Wat mijn handen dus op dat moment weer even vrijmaakt voor FIFA. Dus ik hoop hem van het weekend, kort na het weekend, ergens af te hebben. En dan moeten we even gaan kijken wanneer die op de site kan. Maar inderdaad, FIFA 21 komt er ook aan.
Top, dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback, hoor het heel erg graag in de comments onder het punt geek of via podcast@tweakers.net. En tot de volgende keer.
Doei!